Ja, we zullen verder kijken naar kwetsbaarheid, onkwetsbaarheid. Laat ik aansluiten bij wat we vanmorgen deden met yoga. Waarbij de lichamelijke energieën en de gevoelsmatige energieën in de ruimte kunnen gaan, zich kunnen uitbreiden, kunnen oplossen. Het gaat dus om heel iets concreets. Dus dat is wel erg belangrijk om te herkennen. Dat het niet zomaar iets is van psychische aard of zoiets. Maar dat het veel concreter is in de eigen ervaring. Dat het werkelijk gaat om een bepaalde eigen substantie die vatbaar is voor kwetsuren. En we kunnen die substantie dan wel energetisch noemen. Het is natuurlijk niet in eerste instantie meestal dat het gaat om de fysieke kwetsuren. Maar goed, dat is het ook. Dat is het ook. Maar meestal dus op het niveau van de energieën. En dat je dat ook heel duidelijk kunt ervaren als een zekere substantie. Energieën die zijn aan de ene kant heel erg vloeibaar, heel erg ijl. Maar je hebt ook zwaardere energieën die een bepaalde vorm aannemen. Waarbij die vorm niet zo gemakkelijk verandert. Dan zeggen we ja, dat zijn vastzittende energieën. Dat zijn meer vastzittende, gevoelsmatige energieën, emotionele energieën. Dus je kunt het ook zien in een verticale lijn, dat wanneer je wat meer naar de geestelijke kant gaat, bewustzijnskant gaat, dat die energieën steeds ijler zijn. Wanneer je wat afdaalt, meer in het lichaam, dan zie je daar dat die energieën veel zwaarder zijn. Meer grover zijn. En juist hoe dieper ze zitten, des te moeilijker blijken ze in het bewustzijn te komen. Dus dat betekent dat ze des te meer de neiging hebben om zich in de tijd voor te zetten. Wanneer dan in een hele vroege levensfase die energieën helemaal vastgezet zijn door daar de omstandigheden, de ervaringen van het jonge kind, dan zie je dus dat in de loop van het leven er allerlei lagen overheen gelegd worden, waarbij niet meer het bewustzijn is van wat daaronder zit. Toch zijn dat de meest fundamentele energetische structuren die het gewone leven bepalen. En dan zeggen we, ja, hij heeft dat en dat karakter. Dat zijn die zich doorzettende patronen. Patronen van reageren, denken, voelen. Wanneer dat nou hele basale patronen zijn waarin een heel duidelijke kwetsbaarheid aanwezig was, waardoor zich een bepaald reactiepatroon heeft ontwikkeld, waar hebben we het gisteren over gehad. Bijvoorbeeld spanning naar binnen, wegduiken in jezelf, afsluiten, het bouwen van een muur. Nou, wanneer dat zo'n basispatroon is energetisch, dat toch het gewone leven bepaalt, dan zeg je, nou, het is toch wel een teruggetrokken iemand, die maakt moeilijk contact. Die stelt zich niet zo gemakkelijk open. Nee, waarom niet? Omdat die oude gevoeligheid er nog zit. Plus dan nog die secundaire reactie. Van, oh nee, wanneer iets maar in die richting gaat, direct afschermen. Wanneer er toch eenzelfde soort aanval komt als vroeger, dan is die reactie vaak ook buitenproportioneel. Omdat die gevoeligheid daar zo ontzettend groot is. elk klein kind, dat moet dan, wanneer het opgroeit, het krijgt een bepaalde ik-kern. Het moet met de dingen van het leven kunnen omgaan. En elk kind heeft daar zijn eigen strategie voor. Tussen aanhalingstekens hoor, want het is natuurlijk geen bewuste strategie. Maar je kunt haast zeggen dat met een jaar of vier, dat eigenlijk de belangrijke basisdingen eigenlijk van patronen, hè, van reageren, van het omgaan met andere mensen, het omgaan met de wereld, dat die patronen eigenlijk dan al vastgelegd zijn. En dan zie je ook de grote verschillen. Wanneer er een aanval komt op een kind, van hé, dat heb je gedaan, dat was helemaal verkeerd. Wat is de reactie? Nou, je ziet dat het uiteenloopt. Sommigen die zeggen, oh ja, nee hoor, natuurlijk, volgende keer beter. Anderen, oh, hé, wat erg, moet je kijken, die ogen van de ouders, hè, van jij hebt dat gedaan. Verkramping. Afsluiting, spontaniteit verdwijnt. Nou, met alle mogelijkheden daartussen. Jij doet altijd alles verkeerd. Nou, dat is zo'n aanval op een heel kwetsbare situatie van het kind. Dus de patroonvorming wordt daar meteen in geprint. Met het gevolg dat het heel gemakkelijk zo meegenomen wordt door het hele leven. Als dan weer eens een keer zo'n uitdrukking komt, oh ja, ja, jij doet het helemaal verkeerd. Meteen gaat het hele complex weer werken en dan is het weer helemaal mis. Dat zijn die psychisch gevoelsmatige complexen die van energieën die werkzaam zijn. En vaak hoeft er maar even nagewezen te worden, eventjes één woord of zo, het wordt getriggerd en wop, je hebt de hele toestand weer terug die vroeger dus ook ervaren werd op die wijze. En dat was in een kinderlijke situatie natuurlijk totaal. Kinderen ervaren totaal. Volwassenen die hebben dus allerlei dingen, verdedigingsmechanismen, dat ze zeggen, nou oké, wanneer iemand dat doet, ik heb ook nog andere ideeën erover, dus dan is dat ook een soort verdedigingsmiddel om zichzelf toch weer veilig te stellen. Maar bij kinderen is het totaal. Dus zo'n reactiepatroon dat weer loskomt, dat is dan ook weer zo groots en totaal dat het jou overweldigt. Dus dat heeft allemaal te maken dus met die oorspronkelijke grote kwetsbaarheid wanneer er al een zekere ikvorming is bij kinderen. Waarbij het nog totaal open staat, alles open is, dus ontzettend kwetsbaar is. Als je nog even eerder bent, dan is er geen ik-structuur, dus dan maakt het niks uit. Want wat gebeurt er dan? Voordat je als klein kind, laat zeggen, 2, 3, 4 jaar, zo'n ik hebt ontwikkeld, wat gebeurde daarvoor? Dan was er geen ik. Wanneer dan door de ouder gezegd werd van, oh, jij doet het helemaal verkeerd. Wat gebeurt er dan bij zo'n kind? In die fase nog niks.
Dat is zijn bewustzijn al zo helemaal groot heeft.
Nou, dit is dan een sfeer natuurlijk waarin meer geen duidelijk bewustzijn is, maar waarin wel de energieën dus niet vatbaar zijn voor die energieën van de ouders. En dan zeggen de ouders van, ja, dat kind, dat weet het nog niet.
Maar dat kind heeft toch ook geen bewustzijn van binnen en buiten nog?
Precies, dat bedoel ik. Daarin is het totaal open en dat blijft open. En de ouders die zeggen, of wanneer de vader dan zegt, dat kind, laat hem stoppen, dat weet toch wel, omdat dat geschreeuw niet willen en zo. Ja, dat kun je wel zeggen, maar die energieën daar, die hebben gewoon totaal geen effect op wat daar gebeurt. Hooguit dat de sfeer ervaren wordt van, oh ja, nee, dat is niet zo prettig, maar verder niet. Pas wanneer je de vorming van zo'n ik-complex krijgt, dan krijg je dus ook, dat kind wordt ontzettend kwetsbaar. En dan zeg je, nou nee, goed, oké, okay, dan moet langzamerhand het kind dit leren en dat leren. En het moet ook weten wat kan en niet kan en wat mag en niet mag. Dus in die zin dat het zo'n soort super-ik krijgt, een geweten krijgt. Maar het is dus wel de moeite waard wanneer je kunt terugkeren in je eigen ervaring tot op die diepste structuren die voorafgaan aan die vorming van het ik. Want dan is het ook duidelijk hoe dat zit wanneer het gaat om een kwetsbaarheid, een onkwetsbaarheid die niet gebaseerd is op het jezelf sterk maken. Daar hebben we het al even over gehad. Dat natuurlijk ook de neiging is om een zekere onkwetsbaarheid te krijgen tegenover de krachten die van buitenaf op je inwerken. En dat is natuurlijk ook een vrij spontane actie. Wanneer iemand gewoon een soort aanval op je uitvoert, dat je meteen daar je eigen kracht tegenover stelt. Wat heb jij te zeggen? Jij zit altijd te fitten. En allemaal van dat soort dingen die voortkomen uit een actie en dan een reactie. En dan een reactie om jezelf sterk te maken, eigenlijk sterker dan die anderen. Dat er dan ook een tegenaanval komt.
Maar er is nog een mechanisme aan spel, dat mm-hmm. zeer krachtig is. Mm-hmm. Dat is het mechanisme ook secundair aan het eerste, aan de eerste kwetsuur, laat ons zeggen. Mm-hmm. Dat is de zelfveroordeling. Daar moet er zelfs niemand aanwezig zijn.
Nou, een zelfveroordeling kan pas optreden wanneer er eerst een veroordeling komt van buitenaf.
Ik zeg na de eerste kwetsuur.
Ja, nader. Ja. Nee, dus dan krijg je ook nog een keer dat proces, ik zei al, van een geweten en zo, ja. Van die super-ik, namelijk dat oordeel van de ander en die aanvallen van de ander nog eens een keer worden geïnterioriseerd. Ja. En dan krijg je interne conflicten. Dus, nou ja, dan wordt het helemaal een moeilijke toestand. Maar dat is wel bij iedereen min of meer aanwezig. Dat je steeds weer intern die conflicten hebt van aan de ene kant een spontane uiting en aan de andere kant van nee, dat mag niet. Ren erop. En zeggen, ja goed, het is een mechanisme dat bij alle mensen min of meer een rol speelt. En het heeft natuurlijk ook wel een zekere functie in de maatschappij. Omdat wanneer vooral wanneer het gaat om primaire aandriften en zo. Seksualiteit, agressie enzovoorts. Zeggen, ja kijk eens, dat moet op een of andere manier in de samenleving een klein beetje redelijk zijn om te kunnen samenleven. Hoe wordt dat gedaan? Nou ja. Sommigen die zeggen, nou dat moet echt van buiten komen, dus repressie. Harde leerschool voor kinderen en voor volwassenen. Een heel strikt strafrecht.
En sociale controle.
En verder sociale controlemechanismen.
Maar dat betekent dan dat er voor het functioneren van de samenleving wel zoiets als een ik nodig is. Terwijl ik je gisteren meende te horen zeggen dat het zonder ik eigenlijk vanzelf goed zou gaan.
Nou, dat wou ik eigenlijk nou eraan toevoegen. Dat er ook andere ideeën zijn. Bijvoorbeeld in het Confucianisme en Taoïsme is dit ook sterk. Maar ook gedeeltelijk wel in het boeddhisme en elders, in Advaita ook. Wat is je oorspronkelijke aard? Nou, dat is dus dat er een totale openheid is. Wanneer dan het leven doorgaat. Wanneer die oorspronkelijke openheid aanwezig mag blijven. Dat betekent dus dat er niet een specifieke identificatie is met zo'n ik-centrum. wanneer dat open is. Moet eens kijken hoe dat dan verder gaat. Ook al kun je dat moeilijk vanuit je eigen ervaring zo misschien zeggen, maar je kunt er wel een klein beetje meer contact mee krijgen. Dat wanneer die natuurlijke situatie is zonder scheidingen. Ja, dan spreek je van een natuurlijke goedheid. Want er is geen egocentriciteit, laat staan van egoïsme. Is er niet. Dus.
Ja, goed, maar dat is dus een beetje een tegenspraak met wat je net zei.
Goed.
Er is wel wat nodig om het...
Goed, we kunnen er even nog preciezer naar kijken in deze lijn van ontwikkeling. Hè, wanneer je even daarin meepraat. Zeg je nou, ja, gelukkig dat er maar wel een wetsgeving is. En een wetshandhaving. Omdat daar nou eenmaal allerlei mensen rondlopen die wel het idee hebben dat ze een individu zijn en dat ze alles mogen. Dus dan zeg je nou, gelukkig wel. En dat daar een zekere interne, bij de meeste mensen in ieder geval, een soort interne regulatiemechanisme komt. Met een geweten en zo. Dus dat is dan ook maar wel weer goed. In het algemeen kun je zeggen, wat er ontstaat, wat waardevol is bij de individualisering, dat is dat er een individueel bewustzijn komt. Dat er een individueel bewustzijn komt dat sterker wordt door de confrontatie met een harde buitenwereld. Bijvoorbeeld met de ouders eerst. Dat er een bewustzijn komt van jezelf. Dat is een reflexief bewustzijn. En dat ontstaat alleen wanneer er steeds weer die botsingen zijn van hey, jij... Geef maar, waarom doe je dat? Oh ja, waarom ik? Waarom moet ik? Nou, dan krijg je ineens dan een verplaatsing van jezelf op de plaats, naar de plaats van, nou ja, de ouders die dat zeggen. En dan krijg je ook bij die kinderen van, Jantje mag niet, terwijl hij naar de suikerpot zit of zo. Jantje, dat mag niet, dus het zijn de woorden van de ouders. Het is dan een inname van het standpunt van die ouders die dan commentaar geven op wat Jantje doet en het Jantje die en dat gebeurt allemaal in Jantje.
Maar toch gek dat dat blijkbaar gebeurt. Je zou zeggen het bestaan van en de ontwikkeling van het ik, dat is de natuurlijke toestand en daarin gaat het dus wel mis, terwijl in het oplossen van het ik, dat is dan, en daar gaat het, zou het dan wel goed gaan, maar dat is weer geen natuurlijke toestand, want dat moet je oefenen, dat moet je
leren
als je daar...
Het is natuurlijk heel raar dat de gewone gang van zaken die is naar de vorming van een ik. Alleen je ziet wel in verschillende culturen of in verschillende families dat op bepaalde plaatsen die ik-vorming veel sterker is dan elders. Dus daar zit natuurlijk ook variatie in. Dus dat moet je ook even vaststellen. Maar het positieve daarin is wel dus dat er een zeker bewustzijn ontstaat. Een zelfbewustzijn ontstaat. En dan kun je ook voorstellen, zegt, nou ja, goed, blijkbaar loopt het zo, maar in ieder geval dit is het positieve ervan. Zodat er een zelfbewustzijn komt door iets wat misschien op zich beperkend heeft gewerkt, de ikvorming. Daardoor als positieve toch zelfbewustzijn, waardoor secundair weer, via inzicht en zekere beoefening, weer misschien het oorspronkelijke natuurlijke staat hervonden kan worden. Dat is
dus
heel raar.
De oorspronkelijke natuurlijke staat.
Dat is toch weer helemaal open zijn. Dat is helemaal open zijn. Want het is een natuurlijke staat wanneer er ontspanning komt. Die andere, dat is een cultureel verschijnsel.
Ja, ikvorming. Maar zoiets ontstaat.
Ja, dus filosofen hebben het ook wel genoemd dat die cultuur een tweede natuur is van mensen.
Ja.
Oké. Het is een tweede natuur van mensen om cultuur te scheppen met ik-individuen. Dan zeg je, oké, is dat het einde? Nee. Want er kan nog een nieuwe geboorte plaatsvinden. Waarin die sociale patronen ook van een ik weer losgelaten worden. Terwijl dan weer aanknoping komt bij die oorspronkelijke toestand van het pasgeboren kind. Oh. Alleen, het is niet op dat niveau open, want een kind heeft dat bewustzijn niet. Het is op een bewuste manier opengekomen.
Ja.
En dat is waardevol, dus die omweg via een ik is dan, kun je achteraf zeggen, waardevol geweest, omdat er nu een bewustzijn is, terwijl toch alles open kan zijn, en dat er niet meer de mogelijkheid is door het bewustzijn om net als een kind in de fuik van zo'n sociaal patroon te komen. Dat is het punt van het bewustzijn. Vanuit je bewustzijn zie je het, oh nee, kijk eens, wat er allemaal geweest is, nou, dat heeft plaats moeten vinden. En oké, je ziet ook de positieve dingen ervan, kun je dankbaar voor zijn. Maar waar gaat het nou werkelijk om in de nieuwe situatie, wanneer je bewust wordt?
Zou je kunnen zeggen dat de ontwikkeling van dat ik, dat dat nodig is geweest om als soort in stand te brengen?
Nou, dat kun je zeggen. Dat kun je zeggen, ja. Natuurlijk, och, je kunt natuurlijk allerlei dingen zeggen, maar in ieder geval kun je achteraf, tenminste in die bewustzijnsontwikkeling, wel zeggen van, oh nee, kijk eens, die ikvorming heeft er wel aan toe bijgedragen.
Is nodig geweest.
En in die zin, ja, of het altijd nodig is geweest, maar je kunt wel zeggen dat er zekere weerstand nodig is geweest om tot bewustzijn, zelfbewustzijn te komen. Hoe harder je neus stoot tegen de muur, des te duidelijker bewustzijn je krijgt van jezelf. Van, oh hé, hey, ik had slimmer moeten zijn en niet door die muur proberen te lopen.
Maar gisteren zei je over dat er wel eens wordt gezegd tegen iemand, je moet eerst je ik ontwikkelen om je daarna op grond daarvan spiritueel te ontwikkelen.
Nee, wanneer er eenmaal een stukje bewustzijn is, dan vervalt dat. Voor zover er een stukje bewustzijn is, en het is toch bij iedereen hier het geval, dan gaat door op het punt van bewustzijn. En niet op het punt van een nog sterker ontwikkelend ik. Ook al is er dan een zwak ontwikkelend ik, wanneer er bewustzijn is, dan zeg je, ja, hé, waar gaat het nou om? Het gaat niet om het ik, maar het gaat om mezelf zijn als bewustzijn. En hoe sneller dat doorbreekt, des te beter het is. Dus dat is het punt, dat je zelfs bij mensen die een, ja, gewoon psychologisch gesproken, een zwak ik hebben, dat op zich, kan negatief werken, omdat er weinig bewustzijn nog is, maar het kan ook positief werken, want er hoeft ook weinig losgelaten te worden. Als er maar bewustzijn is.
Maar kan het zijn dat het voor de mensheid wel nodig is geweest om eerst een ik te ontwikkelen?
Ja, dan ga je weer in evolutietheorieën, ga je denken en zo. Dat zou ik maar niet te veel doen. Je kan het, wanneer je op dat niveau stelt, zeggen, ja, nou, het is ook zo. Want het was natuurlijk in de evolutie was het een positieve factor om te overleven. Dat die vroege mensen daar samen gingen werken in de savanne. Met een stukje intelligentie. Nou, dat was de mogelijkheid dat ze daar overleefden. Dus ja, vanuit dat gezichtspunt kun je dat zeggen. Maar goed, verder is dat natuurlijk in het kader van de verdere vrijwording niet zo van belang. Wanneer een klein beetje meer dat zelfbewustzijn er is, dan is dat de herkenning. En dan is het ook duidelijk, hé, in dat bewustzijn is ook het zijn los te laten. Ook de vorming die er geweest is. Die sociale patronen. Hé, ik dacht toen ik erin zat dat het van het grootste belang was om dat ik te handhaven. Om het ik sterk te maken tegenover allerlei aanvallen. Ik voelde me nog steeds kwetsbaar, maar goed, ik probeerde toch overheen te komen. En dat is een dagelijks gevecht. Maar nou langzamerhand in mijn bewustzijn ervaar ik dat er heel iets anders is. Van belang is.
Nou, zoals je dat vertelt, is er in mijn beleving nog steeds een ik wat iets doet of niet doet.
Nou, daar ga ik van uit, omdat dat de situatie is bij de meeste mensen. Dus in de ervaring, ik probeer aan te sluiten bij die ervaring, wat toch haast overal aanwezig is. Alleen, ik zei al, langzamerhand komt er in het zelfbewustzijn, In dat bewustzijn van jezelf komt er iets anders naar voren. En dat is dus iets wat voorbij die beperktheid van het ik gaat.
Dan zou het kunnen dat het eigenlijk een beetje, dat het natuurlijk zou zijn geweest als je op het 21ste, zeg maar, dat, zeg maar, verlicht werd, weer, je bewust werd van de eenheid.
Ja, het hangt, in, ja, het zou natuurlijk.
Die ontwikkeling.
Ja.
En dat dat eigenlijk verloren is gegaan op een of andere manier.
Nou ja, je kunt er wel iets over zeggen, namelijk dat de neiging om die oude patronen door te zetten natuurlijk meegenomen wordt in de volwassenheid. Dat is natuurlijk zo. En wanneer de volwassenen hebt natuurlijk in hun carrièrepoging en beheersing van hun omgeving en zo, dan is het natuurlijk ja, eenzelfde patroon wat zich verder doorzet. En dat was het idee ook van ja, de Indiërs natuurlijk, hè, wanneer ze zeiden, kijk, eerst heb je een fase van het leerlingschap van het kind dat moet leren enzovoorts. En dan heb je fase van de sociale mens, huisvader, huismoeder, en daar heb je hele andere plichten enzovoorts. Namelijk om te zorgen dat de brood op de plank komt en dat er zekere welvaart komt. En dan langzamerhand, dan krijg je dus bij de futters de mogelijkheid dat je dan een klein beetje terugtrekt. En dat is dan weer het losmaken. En uiteindelijk dan de sanjaas in fase dat er helemaal geen bezit meer is. En dan is er dus de vrijheid.
Maar ik had het over 21 jaar hoor.
Maar goed. Nou ja, het zou mooi zijn wanneer dan ineens doorbreekt. Oh, nou kan ik met de fut.
Oh, met de fut.
Maar dat heb je natuurlijk zelden. Maar het is wel te begrijpen dat ze dat langzamerhand, of dat dat langzamerhand een traditioneel denken werd over de bevrijding. Dat het inderdaad iets zou zijn, meer aan het eind van het leven, wanneer je toch afstand moet nemen van alle zaken van het leven. Maar ook in India natuurlijk waren er genoeg op hele jonge leeftijd die zeiden van doei. Ik stap uit de patronen van de maatschappij en ik word sanyasin of sadhu.
Maar het kan best zijn dat je in dezelfde situatie waarin je vroeger zat, waar je heel gespannen en heel ongelukkig was en onderdrukt. En kan best zijn dat je nu in dezelfde situatie komt, maar dat je er gewoon helemaal geen last van hebt. En dat je gewoon die sociale fuik of zo helemaal niet als zodanig.
Nou, dat is dus het punt. Dat op die manier vanuit je eigen zelfbewustzijn, ja, dat je zelfzijn daar niet in vastzit,
ja,
dat is de bevrijding.
Ja, en dan hoef je de omstandigheden eigenlijk niet eens te veranderen. Die hoeven niet anders te zijn.
Nee, goed, dat is op zich even een punt. Wanneer je dus in de Indiase samenleving ziet, dan zie je dus dat nogal vrij sterke neiging is van mensen die daar een beetje idee van krijgen, van bevrijding, dat ze zich uit de maatschappij gaan terugtrekken. Ja. In de vorm van het sadhuschap of sanyasinschap. Ja. Of ergens in het woud. Dat was traditioneel natuurlijk ook zo al. Bij die woudscholen van Upanishade. En dat is in India natuurlijk vrij sterk om je in Himalaya terug te trekken. Maar je hebt in India ook natuurlijk wel die andere lijn, dat het gaat om bevrijding terwijl het leven doorgaat. En dat het leven van de huisvader of huismoeder ook doorgaat. En dat was het in die Advaita-lijn natuurlijk ook heel sterk. Vooral daar, hè, vooral in de Advaita-lijn is dat altijd sterk geweest. Dat het niet alleen gaat om je terug te trekken naar de maatschappij. Gedeeltelijk hebben bij Shankara natuurlijk de Shankaracharins zo van die vier kloosters. Maar dat was toch een soort boeddhistisch model wat toen ineens werd ingevoerd. Maar verder zie je dus dat bij de grote Upanishadische wijzen en verder in dat Vaita-lijn dat nooit is gepropageerd. Het monnikschap om je terug te trekken. Waarom niet? Juist in die Advaita-lijn gaat het om het transcenderen, het voorbijgaan van die grenzen van de cultuur, van de maatschappij. wanneer dat helemaal gerelativeerd wordt, dan maakt het ook verder niet uit waar je zit. Onder welke omstandigheden. Dus dan hoef je helemaal niet terug te trekken. Omdat die Advaita iets is wat zo vrij is, niet vast aan bepaalde sociale patronen, rollen, dat dat dan ook helemaal niet meer uitmaakt. En dat zie je inderdaad. Nisargadatta had ook een huishouding, een gezin. En dat is in die traditie altijd geweest.
Maar ik zeg het ook omdat de eerste spirituele leraar waar ik voor ben gekomen, en dat was, was ik 26 of zo, en toen zat ik echt behoorlijk vast. En die zei toen tegen mij, you do only what you like. Mm-hmm. And you take the consequences. Maar goed, you only do what you like. En dat heeft me in die zin heel veel opgeleverd, dat ik inderdaad de periode alleen maar gedaan heb wat ik leuk vond. En dat heeft natuurlijk ook met die met seksuele energieën te maken en met al die dingen die onderdrukt zijn in de mens. En, maar je bleef toch in die dualiteit zitten. Dus die energieën kwamen wel vrij.
Ja.
Dat was natuurlijk wel heel erg belangrijk.
Ja, ja.
Was ik waarschijnlijk dood geweest. Dus moest gewoon doorgaan stromen. Moest gewoon iets gebeuren.
Ja.
Maar dat je nou zegt van nou, dat blijf je maar je leven lang doen. Dat is het toch ook niet de oplossing?
Nee, zeker niet. Natuurlijk. Het eerste is bewustwording. Bewustwording. In die bewustwording, nou moet je kijken wat er allemaal wel niet duidelijk wordt aan de patronen, aan de beperktheden. In die bewustwording, laat je daar maar ontspannen en laat het daar maar stromen. Maar dan is alles inclusief meegenomen. Inclusief de visie van, oh ja, het is ook maar betrekkelijk. En dan krijg je een andere ontwikkeling. Dus die bewustwording is toch centraal.
Ja, absoluut.
En in de Advaita-lijn altijd, daar gaat het om. Die bewustwording, dat inzicht. Want dat geeft het doorslag. Je kunt oefenen wat je wilt, maar wanneer er geen bewustwording bij komt, dan zijn het toch allemaal cirkeltjes die je draait. De bewustwording betekent werkelijk een doorbreking van die cirkeltjes. Dus ook die cirkel van kwetsbaarheid, onkwetsbaarheid willen worden. Onkwetsbaar willen worden.
Maar is het dan soms nodig dat je eerst op een bepaald gebied uitleeft voordat die bewustwording kan komen? Of is het dan ook mogelijk, op het moment dat je zeg maar vastzit op een bepaald gebied, dat die bewustwording er direct kan komen? En niet als consequentie van dat je eerst zeg maar op dat gebied zeg maar helemaal uitleeft. En op basis daarvan, zeg maar, de ervaren consequenties, daar bewustwording op krijgt.
Nee hoor, bewustwording, wanneer bewustwording centraal staat, dan staat die centraal. En dan moet je niet beginnen van, ja, eerst moet dit nog en eerst moet dat nog. Nee, bewustwording staat centraal. Wat dan verder gebeurt, ja, dat moet je maar openlaten. Bij de een die zal zeggen, nou nee, kijk eens, ik heb nog zoveel, dat wil ik nog en dat wil ik nog. Ja, blijkbaar. Alleen, steeds weer opnieuw, probeer zoveel mogelijk bewust te blijven van je eigen situatie. Dat is de enige basis, of laat ik zeggen, dat is de beste situatie waarop de zaak, ja, de kans heeft vrij te komen.
Ja, misschien kunnen zeggen, van als je niet kan laten, dan kan je toch niet laten.
Daarom. Maar je moet het. Maar het moet maar blijken hoe het loopt. En je kunt niet van tevoren zeggen in hoeverre nou ja, die omweggetjes nodig zijn. Dus wanneer mensen zeggen, ja, eerst heb ik dit nog nodig en eerst heb ik dat nog nodig, dan zijn dat vaststellingen die je vastpinnen. En dat moet je niet doen. Wanneer het gewoon gebeurt, zeg je, ja, nou ja, blijkbaar moet het nog. Ik snap het niet waarom dat allemaal nog moet, maar blijkbaar. Dus, vooruit, maar steeds weer opnieuw, hoe het ook zij, blijf bewust van je eigen situatie, want dat is de basis waarop het gaat veranderen.
En dat bedoel je eigen situatie, denken en voelen?
Ja, denken en voelen, gewoon gevoelsmatig, met je gevoelsmatige bewustzijn blijven, bewust blijven van je eigen situatie. Want dan is er namelijk iets meer ruimte waarin de zaken zich veel gemakkelijker gaan loslaten, ontplooien.
Ja, een beetje een domme vraag, maar wat wil je nou precies met bewust worden?
Wanneer je zegt, oh, nu word ik meer bewust van mezelf. Wat betekent dat? Dat je een andersoortig standpunt inneemt, een andersoortige helderheid krijgt, zodat dat leventje en die actuele situatie ineens in het licht komt. Oh ja, zo zit het. Dat is bewustwording. Die herkenning, oh, zo zit het. Dit is mijn vaststelling. Het komt in het licht van het bewustzijn en je stelt vast, zo zit het.
Is het nou denken? Of is het...
En dat is geen denken, dat is bewustwording. Het wordt vaak verward, hoor.
Ja,
het ligt gedaan.
Het wordt heel vaak verward. Want de officiële psychologische theorieën en zo, die kunnen heel weinig met bewustzijn. Want het wordt haast altijd getrokken op het niveau van het mentale.
Ja.
Dat het denken gewoon het hoogste zou zijn en dat daarin wel een stuk bewustzijn zit. Het is reflexief denken, filosofisch denken enzovoorts, maar het blijft denken. En omdat ik denk, besta ik.
Ja.
Ja.
Dat is natuurlijk onzin wanneer je een beetje beter zicht krijgt op wat dat nou eigenlijk is. Dan zeg je, nee, dat is ook onzin. Want dat denken, het is gewoon een proces in mijzelf als bewustzijn. Net zoals ademen een proces is. Is het denken ook een proces, een mentaal proces. Maar het wordt bewust, ja. Dat wil zeggen, in die eigen sfeer van bewustzijn is er die vaststelling, hé, denken. Of, hé, helemaal geen denken. Als je dat kunt vaststellen, dan is het dan duidelijk hoe betrekkelijk dat denken is.
Maar het is een gedachte.
En het is geen gedachte.
Nee, het is wel een gedachte. Hé. Weet je
dat
zei?
Nee, dat is geen gedachte. Nu, nee. ik ga het even in woorden zeggen. Maar het is natuurlijk niet in woorden gezegd wanneer het bewust wordt. Bewustwording is duidelijk. Meteen duidelijk. Het is meteen duidelijk zoals het in de spiegel komt, dan is het duidelijk. Verder niks. En het kan wel eens een keer gewoon dan ook nog de notie zijn. Oh, of hé, hey, ja, zo zit het. Maar dat is niet eens een denken, want het is die vaststelling. Dat is het belangrijkste element.
Maar dat is ook in deze kant van mezelf spreken heel moeilijk. Ik bedoel, het denken is zo al in tegenwoordig dat je het bijna niet buiten kunt.
Nou, dat is de moeilijkheid, hè, wanneer je zozeer in dat denken vastzit. En dat is natuurlijk bij westerse mensen heel sterk.
Ja.
Dus ze zeggen, ja, we zitten allemaal een beetje in ons hoofd. Maar door terug te keren naar jezelf, dan merk je op dat denken, dat heeft een oorsprong. Dat komt ergens uit op. Die gedachten, die komen uit een ruimere sfeer naar boven. En nou zijn ze er niet. En nou komt er weer eentje. Waar komt die uit voort? Nou, namelijk uit die oorspronkelijke sfeer. En dat is je eigen sfeer van nu bewust zijn. En daarom is het zo belangrijk om ook die externe standpunt in te nemen. Dan zie je dus alles van dat stukje leven op een afstand. Zowel het fysieke als het gevoelsmatige als het mentale. Zeg je, ja, dat hoort allemaal bij het organisme. Ook het denken hoort bij het organisme. Dat het denken niet het hoogste is, dat heb je natuurlijk ook bij mensen die denken. Namelijk, dan stellen ze vast dat hun denkpatroon niet goed is geweest. Ja, hoe kun je dat doen? Alleen van een hoger standpunt. Ik zit toch niet goed te denken. Ik moet eventjes overnieuw met mijn argumentatie. Ja, hoe kun je dat doen? Vanuit een ruimer bewustzijn. Dus dan
of
zie je.
Gewoon vanuit een standpunt waarvan je je nog bewust kunt worden.
Goed, maar het is al een ander standpunt.
Ja.
En dan is het inderdaad zaak, hey, vanuit welk standpunt is dat?
Ja.
Ik kijk naar mijn eigen mentale processen en ik beoordeel de processen dat ze niet helemaal goed zijn. Er zit een fout in die lijn van denken. Ja, dat doe je toch vanuit een hoger standpunt, dat je ook weer opnieuw bewust kunt worden. Dus dan zie je weer dat het denken zeker niet het hoogste standpunt is. En wanneer je dan ook ziet dat een heel andere denkpatroon heeft dan een ander. Vooral wanneer de mensen uit een andere cultuur, wanneer je daar wat meer kennis van krijgt. Dan zeg je, nou, ik snap er helemaal niks van. Maar langzamerhand krijg je wel een beetje kijk erop. Ja, hij denkt anders. Hé, mijn denken is dus niet het meest vanzelfsprekende. Ja, voor mij wel. Maar ja, wanneer je een ruimere zin kijkt, niet. Wanneer je een ruimere zin kijkt, niet. En soms dan ga je je denken ook corrigeren. Zeg je, nee, op grond van wat ik bij die ander zo aan denkpatronen zie, denk ik van, oh nou, dat is dan toch weer beter. Nou, zo zie je dat er ruimte zit in dat denken. Dat je ruimte, dat je zelf ruimte hebt ten opzichte van het denken. Dus dat denken is dus wel betrekkelijk betrokken op die oude situatie. Cultuur, maatschappij, opvoeding. Terwijl het zelf zijn, wanneer je terugkeert, verder terug naar de kern van jezelf, dan merk je dat dat uiteindelijk niet meer vastzit aan condities. Dan is het alleen maar open sfeer, wel met een bewustzijnskwaliteit, zodat dingen daarin kunnen verschijnen.
Maar dan kunnen toch ook gedachten erin verschijnen?
Ja, dat zeg ik. Ja, natuurlijk verschijnen de gedachten in. Wanneer ze er zijn, dan verschijnen ze daarin. En dan, wanneer dat zo is, dan komt er ook een ontspanning in. Dus wat die patronen betreft van kwetsbaarheid, gekwetst worden, energetische patronen die ontstaan van reactie, het idee van onkwetsbaarheid, poging om toch op dat niveau onkwetsbaar te worden. Je ziet het allemaal aan en zegt ja, het is begrijpelijk vanuit die toestand, maar nu is er een nieuwe toestand, namelijk ik ben mezelf bewust als grenzeloos bewustzijn. En daarmee wordt alles dus betrekkelijk. Ook die noties van kwetsbaarheid en onkwetsbaarheid. En vaak verwijs ik naar de toestand hoor, van volwassenen waarbij je omgaat met een kind. Want die overgang krijg je dan langzamerhand. Dat is een overgangsfase. Dat een kind natuurlijk best je kan uitschelden, maar dat het verder niks doet. Nou zeg, het is stommer kind. Hé, hey, schelen. Ja, wat moet je ermee? Dan zeg je, ja, wanneer je nou op het niveau van het kind gaat staan, zoals vroeger, oh ja, meteen tegenactie. Maar als volwassene laat je toch opgaan in de ruimte. Dan zeg je, nou ja.
Nou, datzelfde heb ik ook altijd gehad met mijn dochter. Maar eigenlijk vroeg ze niet om op te gaan in die ruimte in dat gevoel.
Mm-hmm.
Dus vroeg voor zichzelf duidelijkheid. Tot ik haar een keer met een bord van liefde trap op het gat gaf en naar de kamer stuurde ze, als je ermee klaar bent.
Ja, nee, goed.
En toen zei ze, een paar jaar later, dat was het moment waarop ik mezelf terugvond.
Dat tuurlijk. Dus wat er verder gebeurt, dat is dan iets wat spontaan plaatsvindt. En dan kan je voet uitschieten of je hand uitschieten. Ja, dat kan best. Maar dat is iets dat totaal niks meer te maken heeft met een verdediging om je eigen kwetsbaarheid te verbergen of te boven te komen door een stuk onkwetsbaarheid. Nee, heeft daar niks meer mee te maken. Dus het gaat hier alleen even om die vrijheid van die tegenstelling tussen kwetsbaarheid en onkwetsbaar zijn. Dus dat je ziet, oh nee, op een bepaald niveau, daar werkt dat blijkbaar. Maar in mijn eigen sfeer, nou, dat is open en daar, ja, wat daar gebeurt. Nou, is dat een poging om te kwetsen, nou ja, slaat nergens op. Maar die herkenning, dat is natuurlijk belangrijk, dat je dat zelf ook gaat herkennen. Maar je kunt het pas herkennen vanuit dus een ruimere sfeer dan die sfeer waarin die krachten geldig zijn. En werken.
Het is wel gek, want vorig jaar was ik een tijdje bij een psychotherapeut. En die zei tegen mij, als je iets voelt, ten opzichte van een ander, dan moet je dat juist goed uiten. Mm-hmm. Maar goed, dan krijg je dus reactie op reactie. En ik dacht bij mezelf, nou, dan kom ik niet verder mee.
Nee.
Dus, ja, dat is raar dat ze dat dan vragen dan. Van, ja, dat zal wel beter zijn, omdat die echtheid dan gevoeld wordt door de ander. En,
nou ja, in bepaalde situaties is dat wel te zeggen, maar primair blijft weer staan, hé, word nou eens een keer bewust van jezelf. En laat dan maar de energie gaan. Dus dat, wanneer je alleen denkt in dat horizontale niveau waarop die krachten geldig zijn, ja, dan wanneer je dan zegt van, oh nee, kijk, dan moet je inderdaad altijd uiten, dan heb je helemaal gelijk, want dan is het actie en reactie die maar doorgaat en er ontstaat niks nieuws.
Nee.
Dat is zo, wanneer je op dat niveau bent. En het, datzelfde niveau heb je natuurlijk ook heel gauw bij die assertiviteitstrainingen.
Ja, hij zei ook, ik moest poneren en zo. Ik zeg, ja, het zal wel. Maar ik ga niet vanuit mijn ego poneren.
Nee, precies.
Dat, nou, dat vond hij dan niet goed.
Ja. Maar ja.
Ja, maar goed, ik bedoel, ja, je komt er niet verder mee met zo iemand.
Nee, maar wanneer, dat zie je dus, hè. Het gewone dominante westerse denkpatroon is in termen van ik tegenover anderen, tegenover de wereld, actie en reactie. En wanneer dan dat ik te veel is ingekrompen, nou, dan moet het maar wat ruimer worden en het moet zich dan wel duidelijker poneren in de wereld.
Ja, je moet gezag hebben.
En dan moet je gezag hebben
dan
enzovoorts.
Dan probeer je het, nou, dat gaat helemaal niet.
Nee.
Dan krijg je weer andere reacties.
Ja, zeker. Dan krijg je weer verdere frustraties.
Ja, dan moet je op een telefoonboek gaan staan. Heb je nog meer gezegd?
Ja,
maar dan krijg je dus die uiterlijkheden die dan
dat werkt niet beter,
toch nog grotere problemen geeft. Je kunt er wel een hogere pet op zetten, maar je er zelf niet in gelooft.
Oh, een kaartje maken zo, hè.
Maar wat wou je nou vertellen? Wat dat voor mannen.
Oh, dat is wat ik zo net gezegd heb. Dat eerst weer dat bewustzijn komt. En dat dan de zaak van die situatie die er was ook openkomt. En in het ruime bewustzijn, nou, daar komt vanzelf dan het goede beste voorschijn. En dan zal ook best gewoon in die situatie dat er grenzen gesteld worden, voor zo'n kind grenzen gesteld worden. Alleen dat is niet meer een ik die daar gaat staan bij die grenzen. En nou, je komt die grens niet over. En het kind die denkt, nou ja, kan mij dat schelen, ik ga toch door. En dan krijg je de clash tussen ouders en kinderen.
En daar, het lijkt alsof dus die tegengestelde krachten die dan tegen elkaar werken of met elkaar werken, dat over het algemeen de krachten zijn die men kent. Dat de vertrouwde krachten zijn.
Ja.
Terwijl als die tegenstelling wordt opgeheven en er is dat waar je net even over sprak, Dat is eigenlijk een heel ander soort kracht, maar wel degelijk een kracht die dan werkt.
Ja.
Kun je daar misschien iets meer, hoe aanwezig dat ook kan zijn.
Ja, nou ja, dan moeten we eerst weer even teruggaan. En goed, dat, ik hoop dat dat lukt om ook zo in dat zelfzijn te ervaren. Dat het een zelfzijn is waarin er geen dualiteit is. En dat er niet een ik is die zich hoeft waar te maken of zich hoeft te verdedigen of daar dingen te gaan doen dat er grenzen gesteld worden. Maar dat er wel een heel intern bewustzijn is. Oh ja, dit is het. Ten tweede, zover als het leven doorgaat, dat dan de meest juiste dingen gedaan blijken te worden. En dat gaat, omdat blijkbaar die schepping zo doorgaat, op een wijze te gaan die zo direct is, net zo goed als de waarneming, de bewustwording heel direct is, overal. Krijg je ook dus dat datgene wat gedaan wordt zo eenvoudig is, maar het klopt.
Ja. Er zit een heel bepaalde kracht in.
En daarin zit de kracht. Net zo goed als in het weten, dan zo'n kwaliteit komt, ook dit. Directe herkenning, zonder denken, zonder middelen, dit. Dan heeft dat weten een ontzettend heldere kwaliteit. Zo. Zo krijgt ook dat handelen een hele grote directheid. Maar het is juist zo direct en zo krachtig, omdat het voortvloeit op een spontane wijze uit het geheel. Dus daar hoort alles bij. Dus dan, wanneer dan iets gedaan wordt, zeg nee, oké, dan ontstaat dat. En de anderen die merken dat. Oh nee, dit is ook iets wat onwankelbaar is. En daarin zit die kracht. En dat is niet een kracht vanuit iets uitgeoefend op iets anders. Maar het is ook, juist omdat die non-dualiteit is, het is ook uit die andere voortgekomen. Die ben je ook zelf. Het is in de hele situatie dat er iets komt. Zo. In eerste instantie kan het nog geïnterpreteerd worden als, ja, kijk eens, die heeft dat gezegd en nou hoor, ik heb zin in iets anders te doen. Nee. Er komt ook bij de ander een notie van, oh nee, dit is niet persoonlijk. Het is niet vanuit een centrum van iemand die anders denkt dan ik en zo. Nee, het is iets wat uit die situatie voorkomt als de mogelijkheid. Dat verwerkelijkt zich. En dat heeft niks meer met personen te maken. En de anderen die voelen vaak onbewust aan, oh ja, zo. Dat is dus een beweging die een veel grotere kracht heeft dan wanneer het uit zou gaan van iets beperkt. Dus zo kun je het ook al zeggen. Wanneer er een kracht is uitgaande van iets beperkt, dan is het een beperkte kracht dan wanneer het een beweging is vanuit het geheel. En dat gaan anderen merken.
Het is ook de kracht die je ontmoet in de leraar.
Nou ja, goed, dus dan zeg je van oké, dat is inderdaad de moeite waard, ja. Je zult dan, dus het wordt des te duidelijker, laat ik het zo zeggen, het wordt des te duidelijker ervaren naarmate de ander al open is. Want wanneer er een totale geslotenheid is, dan is er ook totaal geen feeling voor, ja, wat er dan eigenlijk aan de hand is. En zelfs kun je dan iets krijgen van, oh ja, ze voelen er iets van, maar juist dat, dat willen ze niet. Maar goed, dat zijn dus andere mogelijkheden. Maar de herkenning, ook al is het onbewust, van datgene wat dan werkelijk gedaan wordt, gezegd wordt, dan is er al direct een feeling van, oh nee, kijk eens, dat is de waarheid. Dat is onwrikbaar. Natuurlijk, ik kan wel afsluiten en ik kan wel mijn eigen gang gaan en zo. Maar ik moet al helemaal dicht zitten, wil er niet ergens een bepaald gevoel zijn. Oh ja, ja, dit. Natuurlijk, dat kent iedereen ook wel, dat wanneer er even een stukje waarheid wordt getoond, dat dan aan de ene kant in jezelf wel dat herkend wordt, maar dat een ander deel zegt van nou nee, ik ga toch wat anders doen.
Maar je weet wel degelijk
Ja, maar dat is dat innerlijke conflict weer. Maar wanneer toch dat weten er is, dan zie je dus, vroeg of laat, dat zich langzamerhand wel dat in die richting gaat bewegen. Want het andere, dat bevredigt dan ook niet meer.
Maar er is toch ook een wisselwerking tussen leraar en leerling.
Nou, op deze wijze.
Als ik bij mezelf naga, welke mensen hebben in de opvoeding betekenis gehad. Dan zoek ik dan zo dat af. En dan vraag ik mezelf af, wat was dat dan precies? Hoe wist ik dat dan?
Ja.
Dat vind ik heel interessant om...
Nou, dat is heel belangrijk om te herkennen, bewust te worden.
Bezig ben om daar...
Ja.
Ja.
En voor je verdere ontwikkeling, hé, wat is nou eigenlijk wat de doorslag geeft? Ben je erachter gekomen?
Soms.
Wat dan? Wat gaf dan de doorslag?
Dat er geen verdeeldheid was.
Ja.
Een begrip of een understanding, ik weet niet.
Ja, dus je hebt het meest geleerd van die mensen, om het zo maar te zeggen, waar je geen verdeeldheid meer
ja,
voelde.
Ik denk dat het dat
waar ruimte was, waar die helderheid was.
Maar ik word er wel concreet in.
Tuurlijk moet het concreet zijn.
Om het te begrijpen.
Het moet heel concreet zijn, maar je kunt wel dus die algemene lijn, de algemene zaak, kun je herkennen. Van hé, daar komt dan de grootste kracht uit tevoorschijn voor mijn eigen leven.
Bij mij is het ook wel eens verbonden aan iets wat iemand zei of een beweging die iemand deed. Net als een film gaat het een beetje.
Ja, maar dan is het de herkenning ineens.
Ja, dat is heel leuk.
Dus de doorslaggevende punt is herkenning, ruimte.
Dus ik heb het geluk gehad dat ik heel veel van die mensen ben tegengekomen.
Ja, dan ben je er dankbaar voor. Het is wel zo dat het natuurlijk ook van jezelf afhangt. Hoe zit het met je eigen situatie, je gevoeligheid daarvoor. Maar blijkbaar is het zo gegaan en dan zeg je, nou mooi.
Maar op het moment dat het gebeurt, heb je niet het besef van die gevoeligheid?
Nee, langzamerhand word je er bewust van.
Ja.
En dan is er een nieuwe situatie, omdat je een groter bewustzijn hebt. Oh jee. Waar gaat het nou werkelijk om? Oh ja, deze ruimte. En dat liet de andere mij ook zien.
Gelukkig zat er ook veel humor in.
Ja, natuurlijk humor. Dat is natuurlijk ook een element wat ruimte geeft.
Nou,
zeker. Maar goed, alles werkt mee. Mm-hmm. En als je herkend hebt, oh, zo werkt dat allemaal. Hé, dan sta je er nog meer voor open.
Maar ik vind het dus heel ingewikkeld.
Ach, het is toch niet ingewikkeld?
Om nu te zien, als je met kleintjes omgaat, je begon daar straks mee, dat ik bewustzijn, hoe wij omgaan met belonen en straffen, of zonder die dingen.
Jawel, maar wanneer je voor jezelf al hebt vastgesteld wat van het grootste belang is, zo ook in de relatie, dat je het meest hebt geleerd van mensen die open waren, dan is het toch meteen ook duidelijk, hé, laat ik maar zo open mogelijk blijven.
Ja, maar als ik dan mijn kinderen zie, hoe zij dat dan doen,
ja.
En dan vind ik het heel ingewikkeld om...
Nee, het is voor jou niet ingewikkeld, want je ziet dat daar allerlei andere dingen in een rol spelen die het ingewikkeld maken.
Ja, precies.
Maar stel vast dat het voor jezelf niet meer ingewikkeld is.
Ik begrijp nu ook beter waarom de ene voetbaltrainer meer succes heeft dan de ander.
Ja, tuurlijk.
Dat heeft
hier te
maken.
Ja, Foppe de Haan had iets begrepen.
Ja.
Mag ik weten waarom?
Vanwege die aanraking, denk ik.
Vanwege de ruimte en het aanwezig zijn als ruimte.
Ja.
Wanneer je dat niet bent en je hebt zelf een grote scheur als trainer. Nou, moet je eens kijken wat er dan gebeurt met al die lui. Actie, reactie enzovoorts. Nee, dus je ziet het en stel vast dat het heel eenvoudig is. Zo. En dan zie je wel dat het overal heel complex gemaakt wordt. Maar het is niet meer jouw complexiteit.
Bij mij nog wel, ja.
Stel vast dat het gezien wordt door je.
Ja, maar dat vind ik juist zo moeilijk.
Stel vast
dat
je ruimte...
Zag.
Nee. Maar bij jou is toch een ruimte waarin je herkend hebt, oh, die openheid, dat is doorslaggevend.
Ja, oké, dat is een weten.
En dat is ook in jezelf een concrete ervaring.
Maar in het nu...
In het nu.
Vind ik het heel moeilijk.
Nou, in het nu stel je toch vast...
Grootmoeder mag toch gewoon anders zijn dan de ouders. Ik bedoel, die mag toch zich heel anders opstellen.
Dat is het praktische gemak al van grootouders.
Dat is het grootste probleem. Dat je grootmoeder kind mag verwennen of weet ik wat. En
dus het is een ideale positie, ja.
Ja, eigenlijk wel.
Dan mag je juist bij je grootmoeder zijn.
Ja.
Dat is dan
maar dat is de buitenkant. Ik bedoel eigenlijk te zeggen, daarom nam ik dat voorbeeld van die voetbaltrainers bijvoorbeeld... of van de opstand in Burma, dat je wel eens dingen ziet en dat je geen vermogen hebt, of dat ik zou willen dat ik het, dat ik er geen besef van had. Ik vind het heel verdrietig soms. Wat zeg je?
Jij vindt dat je kleinkinderen verpest worden?
Nou nee, ik heb het nu over buiten de...
Nou ja, goed, hoe het ook zij, maar
nou, dat is voor
wanneer je... Goed, ja. En dan kom ik misschien nog even op een ander punt hoor, wat we moeten bespreken. Dat wanneer er een openheid ontstaat, dat niet betekent dat je alle ellende van de wereld daar op een afstand houdt. Je zegt van nee, kijk eens, ik ga het terugtrekken en daarin ben ik onkwetsbaar. Maar het is een opening ook naar alles toe en dat andere ben je ook. Dus die gevoeligheid, ook bij jou, dat is natuurlijk heel positief voor zover die gevoeligheid ook is opengekomen. Alleen dat andere element, dat zal er meteen bij moeten zitten. Ook al ben ik die anderen die lijden. Dat andere is er. Ik zal het ook moeten accepteren. Net zo goed als ik mijn eigen aftakeling, mijn eigen dood moet accepteren. Er is toch nog iets anders aan de hand dan alleen maar... Dit universele lijden. Wat is dat? Dat is toch weer wat te maken heeft met jezelf. Dat niet opgaat in dat lijden. Wat je ervaart.
Ik kan je niet volgen.
Terwijl je die ellende ziet, bijvoorbeeld in Burma. Je bent daar ook aanwezig in de mensen die daar lijden. Terwijl dat zo heel duidelijk is, intern... is er ook de eigen zijnservaring, oh ja, ik heb het maar te accepteren, ik blijf toch ook mezelf dat niet opgaat in het lijden. Je bent toch meer dan dat? Het gaat om ook, het gaat ook om dat meer. Vanmorgen hebben we ook weer die oefening gedaan. Net zo goed als op Schiermonnikoog kopen we dat ook wel doen met het lopen met ogen dicht. Dat je jezelf ook van buiten ziet, terwijl je ook helemaal van binnen open bent en ervaart. Dus dat van binnenuit ervaren en dat zo totaal open zijn. Nou, je ervaart de dingen nog veel sterker dan je ooit gedaan hebt. Ook het lijden. Die gevoeligheid die wordt ontzettend groot. Maar aan de andere kant is er ook tegelijkertijd... Oh ja, dit zelf zijn, dat gaat daar niet helemaal in op, want er is ook die ruimte van zelf zijn, openheid die er is. En die is zelfs ook in de dingen, in het lijden aanwezig. Dus daarom ga je er niet helemaal in op. Wanneer je er wel helemaal in opgaat, nou, dan zou je direct helemaal kapot zijn. Maar er is ook een bepaald zelfervaring, zijnservaring van jezelf. Oh nee, dit hoort allemaal bij het leven. En het is allemaal van binnenuit direct ervaren. Maar het is niet het enige, want er is ook nog iets anders, namelijk dit zelf zijn. Dat heeft ook nog een eigenheid dat daar niet aan vastzit. En dat is die open ruimte.
Ik vind het zo moeilijk om loslaten en afkeren.
Nee, dat is niet afkeren. Het gaat werkelijk inderdaad om loslaten. Ja. Maar loslaten met een intern bewustzijn.
Ja.
En daarin zit die vrijheid. Daarin zit die openheid. En die twee dingen gaan op een gegeven ogenblik helemaal in elkaar. Net zoals de boeddhisten zeggen, Mahayana boeddhisten... Samsara, met de dingen. Het is nirvana. Het is leeg. Shunyata. Maar dat zit in de dingen. Nou, dat ben je nou zelf ook nog een keer. Dus uitgaande van die tegenstelling, kwetsbaarheid en onkwetsbaarheid... kwetsbaar zijn en onkwetsbaar zijn, kun je zeggen dat, of kun je zeggen, je kunt het een beetje ook zo voorstellen, dat die kwetsbaarheid oneindig toeneemt en dat die onkwetsbaarheid oneindig toeneemt. En dan gaan ze samen, dus dan heeft die tegenstelling helemaal geen betekenis meer.
Tegenstellingen geen betekenis meer hebben. Dat heb ik ook op die scholen ervaren. Als ik dan die ontspanningsoefeningen doe, dan laat ik ze altijd vragen om zelf, dan vraag ik aan de leerlingen om zelf te zeggen wat nou een ontspannen en een gespannen situatie is.
Mm-hmm.
Nou, dan kom je natuurlijk gespannen situatie. Dat is bijvoorbeeld als je ruzie hebt of als je verpest wordt.
Mm-hmm.
En ontspannen situaties, nou, dat zijn andere dingen, maar dan zijn ze erop zelf opgekomen dat eigenlijk pesten ook een gespannen situatie is.
Ja.
Dus dat is ook net als met bijvoorbeeld in Burma, met oorlogen. Iemand die dus iemand anders wil onderdrukken of wil vernederen, die zit precies in dezelfde gespannen situatie.
Maar ja, hier ging het erom dat je, ja, dat je dat ook bij anderen ziet en dat je gemakkelijk daar ingetrokken wordt in dat medelijden. En nou, het is niet een kwestie van je daarvan los te maken. Ook niet van je eigen lijden. Dus je moet het accepteren, want voor zover het er is, dan is het er.
Ja, dat is waar we woensdag over hadden, compassie zonder bezorgdheid.
Ja. Dus dan is het een universeel gevoeligheid, alleen er is geen bezorgdheid, want het is ook open.
Ja, verstandelijk kan ik dat volgen, maar op het moment dat ik dan bij een kleinkind iets zie gebeuren, dat die kwetsbaarheid verhoogt, voelt mijn dochter of mijn zoon als ze zich in de steek laten bij mij. Dus er gaan verschillende dingen tegelijkertijd.
Ja, maar we hebben het ook gehad over die kwaliteit van het, laat maar zeggen, handelen tussen aanhalingstekens.
Ja,
van dat het is een ontstaan in die open situatie waarin die problematieken niet meer spelen. Je bent er zoals je bent,
ja,
in die situatie.
Dat probeer ik ook weer.
Nee, maar goed.
Het is een
weg. Helemaal wat Willem Philips zegt, helemaal als oma. Je mag er inderdaad helemaal als oma zijn. En dan hoef je niet weer allerlei dingen erbij te halen van, oh, wat zou mijn dochter ervan denken?
Nee, maar dat is van één kant uit gezien.
Nee,
met
maar...
Met die redenering ben ik helemaal niet bezig.
Nee, dus die redeneringen die hoeven er niet... Maar je hebt zelf net gezegd van, hé, het is complex in die zin van, oh ja, mijn dochter die zit, ja, daar weer. Nee, dat speelt dan niet meer. omdat het een totale open situatie is. En die open situatie die is gewoon gevoelig en die is open en daarin is het goede aanwezig, het liefdevolle aanwezig.
Ja, oké.
Nou, dan hoeft er verder helemaal geen secundaire gedachte te zijn. Nee. Het is zo eenvoudig als wat. Nou, wat er gebeurt, dat is een soort overstromen van de bron. Als oma.
Nou ja, afgezien van dat ik niet van het woord hou, maar goed, dat is wat anders. Maar ze mogen mij ook niet zo noemen hoor.
Waarom niet?
Ja, dat is mijn eigen geschiedenis, dat gaat
ja, jammer.
Buiten. Maar het gaat erom dat ik probeer dan, met wat ik dan onder liefde versta, met zo'n situatie om te gaan.
Of je bent het.
En dat kleintje dat op een of andere manier kennelijk aanvoelen, tenminste dat merk ik dan. Maar dat mijn kinderen, dat is dan nog mijn onvolkomenheid, zich in de steek laten voelen. Want die openheid die gaat dan niet helemaal daar naar binnen, volgens mij. Of ik moet wachten.
Ja, maar goed, zie je de indirectheid die nou optreedt van het denken en van de verwachtingen en zo. En dat was nou juist het punt. Dan zeiden nee, probeer nou eens een keer terug te keren naar je eigen kern. En dan krijg je die indirectheden van het denken, weer overwegen, verwachten en zo, die verdwijnen. En dan ben je gewoon helemaal jezelf open. En er ontstaat wat en dat is echt goed.
Dat wat kan ontstaan is natuurlijk ook een plotseling een ruzie. Boos.
Het kan ontstaan en die mogelijkheid moet je openlaten.
Ja, moet je openlaten.
Tuurlijk, tuurlijk, dat moet je maar openlaten. Ja. Alleen, je krijgt langzamerhand wel meer vertrouwen erin in zo'n overgangssituatie, omdat je merkt dat hoe meer je zelf bent, des te beter het gaat. Ja. Des te minder ruzie er komt.
Soms duurt het jaren.
Ja, in de praktijk. In de praktijk.
Mijn schoonzoon heeft een keer tegen mij gezegd, jij moet je een keer laten nakijken. Dat ben ik dus steeds aan het doen ook.
Nou, wanneer je dat zegt tegen hem, dan zijn we tevreden.
Maar ik was er wel heel verdrietig om.
Nee, dat hoeft toch niet?
Maar ik zeg
we hebben het steeds over kwetsbaarheid.
Ja.
Maar dan ga je zo kwetsbaar opstellen al, dat er dik in zit dat je gekwetst wordt.
Ja, dat werd ik ook. Ben ik nog.
Dus, dan ga je opnieuw nakijken. En dan zeg je, hoe zit het nou eigenlijk? Wanneer ik helemaal terugkeer naar die bron van mezelf, is het zo open en totaal open, dat er niks meer gekwetst kan worden.
Ja, dat stukje, daar heb ik al aan gewerkt. Maar dat andere, dus dat stukje van het ik bij de ander, zeg maar zeggen, dat duurt heel lang.
Jawel, maar op een gegeven ogenblik, wanneer je zelf zo die ervaring hebt van, oh, hier is het helemaal open. Dan moet je niet meer dit soort dingen erbij gaan halen, nee, want dan is het niet meer open.
Nee, inderdaad.
Maar voor zover daar nog iets moet gebeuren, dan is het iets wat in het grote geheel maar moet gebeuren. En dat ga je niet meer persoonlijk opvatten.
Ja, daar zit het in die persoon.
Dus wanneer je dat persoonlijke nou loslaat, dan is de problematiek weg.
Ja, 6 jaar later is het nu ook zo.
En dat is nu ook zo?
Het is nu zo, want laatst wilde ze dan weer komen en toen zei mijn dochter dus, we gaan naar jullie aan. En toen zei die, maar dan ga ik ook mee.
Hm.
Dus dat was een cadeautje, dat had ik helemaal niet verwacht.
Nee, maar je ziet het, dat soort dingen die ontstaan. Vanzelf steeds meer naarmate je die persoonlijke elementen loslaat.
Ja, nou dat is dan een hele school.
Ja, maar je krijgt wel meer vertrouwen wanneer zo af en toe wat van die cadeautjes komen. Ja, blijkbaar werkt het zo. Dus de rest kan ook weg. En dan alles wat er komt is één groot cadeau.
Dus disharmonie is iets wat je vaak zelf teweeg brengt.
Dat is duidelijk.
Het doel van het leven is als rust, zo bewust en zo helder mogelijk te zijn.
Ja, dus inderdaad die terugkeer naar dat bewuste zijn van je. En daarin ontspannen.
Gebeurt iets met dat bewustzijn na het sterven?
En wanneer het dan gaat om in dat bewustzijn alles los te laten, dan is er ook een loslaten van het sterven. Dus dan is ook duidelijk dat het sterven betrekkelijk is, namelijk is betrokken op het leven. Zo net hadden we het erover de processen in het leven, zoals je dat ziet in de wereld. Aan de ene kant is er intern een ontzettend grote gevoeligheid voor alles. Net zo goed als voor alles wat in het lichaam plaatsvindt. Aan de andere kant is er ook direct dat zelfbewustzijn, waardoor het ook gerelativeerd wordt. Omdat alles van het leven, het is een energetische situatie. Er ontstaan situaties, energetisch, materieel, maar materieel is ook energetisch. En ze komen en ze verdwijnen weer. Zo heb je ook steeds weer opnieuw leven en dan ook weer sterven. In je zelfbewustzijn ervaar je, natuurlijk, dat ben je allemaal helemaal. Dat besef je meer dan ooit. En toch, zijn ervaring, het is betrekkelijk. Dus dan is het niet meer een lijn van leven en dan zeggen, daar hebben we de hobbel of de doorgang van het sterven. Want wanneer je eenmaal in het leven zit, dan kun je ook niet anders denken dan dat het op een of andere manier of helemaal afgelopen zou zijn, maar dat kun je ook niet denken, dus het zal op een of andere manier misschien doorgaan. Nee, het is dus op een heel ander niveau. En daardoor krijg je vanuit dat zelfbewustzijn een openladen van wat er allemaal gebeurt. Zowel in het leven als in het sterven, als na het sterven. Dus zodra je ergens een invulling aan gaat geven, dan zit je dus in de wereld van de betrekkelijkheid. En wanneer het betrekkelijk is, dan zie je dus ook dat het perspectivisch is vanuit een bepaald standpunt. En dan zie je de verschillende meningen, ideeën, filosofieën. Dus houd daarom alles maar totaal open en stel vast weer hoe het zit met jezelf. En dan is er wel een bepaald besef, dit zelf zijn, dat gaat niet op in dat proces van leven en sterven. Zelfs dus wanneer je eerst nog gaat zeggen, ik ga mee met het onderzoek zoals bijvoorbeeld in het Tibetaanse dodenboek beschreven staat. Dat er nog een ziel is na het fysieke sterven. En dat heeft dan nog eens een keer allerlei dingen door te maken. Ga maar kijken. Hoe het ook zij, ook zelfs wanneer er nog een zieltje na het sterven zou zijn, het blijft betrekkelijk. Want wanneer daar niet de totale bevrijding komt van dat leven en sterven, dan blijkt er weer een nieuwe kringloop te zijn. Dus ook in het reïncarnatiedenken, ja goed, dat zie je. Maar waar het in het Tibetaanse dodenboek ook om gaat is, nee, krijg nou eens een keer heel duidelijk een besef dat je daar niet aan onderworpen bent. En wanneer dat besef er is, nou dan vervluchtigt toch die hele voorstelling van zaken, van leven en sterven en het leven na dit leven. Dat vervluchtigt net zo goed als die tegenstelling tussen kwetsbaarheid en onkwetsbaarheid. Al die tegenstellingen verdwijnen. Die zijn alleen aanwezig op een bepaald niveau van dualiteit. En dan wordt gesproken van, oh, wanneer één pool nou eens een keer zou doorzetten. Kwetsbaarheid, oh, dan moet ik naar onkwetsbaarheid. En wanneer zich dat zou doorzetten, nou, dan ben ik er. Dat wil ik. Of leven, en heb je de dood als einde van dat leven. Nee, ik wil die pool van leven, wil ik doorzetten in een leven na dit leven. Nou, dat soort dingen, die zijn dan heel begrijpelijk. Want het kan niet anders op dat niveau. Terwijl wanneer het ineens bewust wordt, hé, dit zelf zijn, dit gaat vooraf aan alles. En dat is ook daarin aanwezig, maar het gaat ook vooraf aan alles. En ook wanneer die levensverschijnselen en die stervensverschijnselen nou eens een keer allemaal verdwijnen. Dan nog, hoe zit het met mezelf? Het is niet afhankelijk van die energieën, levensenergieën. Het stoppen van die levensenergieën. Het is daar niet afhankelijk van. Dus voor zover je er iets van ervaart, van die vrijheid, laat alsjeblieft alles open. Want anders ga je weer op het andere vlak, ga je actief worden in je denken en voelen. Terwijl je beseft, het is allemaal zo verschrikkelijk betrekkelijk, laat ik het alsjeblieft loslaten.
Zoals met de dood, hoe weet je dat je daar helemaal vrij van bent? Want ja, je kunt het niet toetsen.
Je gaat terug naar jezelf en je gaat daar maar eens een keertje kijken. Hoe zit dat? Wat betekent leven? Wat betekent sterven? Nou, je ziet dat het leventje zo verschrikkelijk betrekkelijk is. Het heeft een bepaalde lijn gevolgd. Met alle gebeurtenissen in dat leventje. En natuurlijk dat leventje dat zal gewoon een einde nemen. Zoals dat met alle leventjes gaat van organismen, van mensen. En dan? Wanneer het leventje ophoudt, hoe zit het dan? Met jezelf. Die openheid die er is, wanneer je zo blijft kijken, die openheid die er is, wordt nog steeds een zuiverder openheid. Totale open zijn, meer kun je er eigenlijk niks van zeggen. Maar het is wel duidelijk dat die openheid niet vastzit aan condities van leven, van sterven. Ja, dat is direct heel duidelijk.
Ja, dus eigenlijk helemaal op kunnen houden met praten en denken in termen van leven en dood.
Ja.
In feite.
Omdat de relevantie daarvan verdwijnt. Wanneer werkelijk die openheid er is. Voor zover het leven doorgaat, natuurlijk, och, daar kan natuurlijk best van alles weer gezegd worden enzovoorts. Maar principieel voor dit zelf zijn, er is alleen maar openheid. En dat andere, goed, voor zover dat verschijnt, de betrekkelijkheid is zo overduidelijk. En ja, op dat niveau kan dat leven gewoon zijn gang verder doorgaan. Juist omdat het zo betrekkelijk is.
Voor zover je erover iets zegt, is het een beetje tussen aanhalingstekens allemaal.
Ja, net zo goed als je meepraat met kinderen die een fictief werkelijkheid hebben geschapen. Van, nou ja, wij speelden altijd Indiaantje en cowboys en zo. Of de geuzen die de brillen namen en zo.
Dan weet je dat je een Indiaan bent tussen aanhalingstekens. Dat
precies, precies. Het was allemaal tussen aanhalingstekens. Ja. En zeg je, ja, oh, het is daar nou eenmaal de conventie om zo te praten. Nou ja, oh, vooruit. Het wordt werkelijk dus lila, een universeel spel. In dat spel, daar is dus niks echt van absolute betekenis. Wanneer je dat gaat verabsoluteren, dan is het niet best. Wanneer je op een gegeven ogenblik denkt dat je werkelijk winnen toe wordt, nou, dan is het niet best. Maar dat gebeurt wel overal. Het gebeurt overal.
Het is nogal wat, hè, wat je zegt dat niks echt is.
Ja, absoluut, maar dat, niks, wordt, dat wordt duidelijk wanneer je heel precies ervaren hebt, oh nee, ten opzichte van die openheid, alles valt weg in een absoluutheid. Het is betrekkelijk, het is betrokken op die situatie, tijd, ruimte, daar wordt het spel gespeeld.
Maar ook het bewustzijn daarvan is ook niet echt, toch?
Nou, dat het gewoon in een sfeer van bewustzijn gaat optreden, dat is eenmaal gegeven. Zelf ervaar je, hé, dit zelf zijn, bewust zijn. Ja, dat zal er zijn ook wanneer het spel daar is uitgespeeld. Het bewustzijn, dat is dus primair. Dit zelf zijn, actueel. Dat is het eerste. Ten tweede, wat erin verschijnt. Betrekkelijk.
Maar ook waar het aan vooraf gaat, dat is ook betrekkelijk. Dus dat bewustzijn.
Wanneer je ervaart, hé, dit is het eerste wat verschijnt. Dan kan er nog een notie zijn, hé, dit zelf zijn met bewustzijnskwaliteit, dat kan nog ijler worden. Dat is het laatste bewustzijn. Hoe het ook zij, het eerste wat je kunt aanduiden, dat is weer, oh ja, dat oorspronkelijke. Open ruimte van zelfzijn, bewustzijn. En het andere, ja, het kan ijler worden, het kan ijler worden.
Ja, maar het is één geheel, dus je kan het niet scheiden, het een en het ander.
Nee, dat element heel duidelijk moet zijn en dat het inderdaad als eerste aanwezig is, dat moet wel helder bewust geworden zijn. Wanneer er iets komt, dan blijkt dat het niet gescheiden daarvan is. Nee. En wanneer het niet komt, ja, dat kan ook. En in die zin zie je dus wel een duidelijk verschil. Namelijk dat blijkbaar het andere betrekkelijk is. Terwijl dat oorspronkelijke, ja, dat is niet betrekkelijk.
Is dat hetzelfde als het diepe droomloze slaap in feite? Het helemaal totaal ongedifferentieerde bewustzijn?
Ja, goed, dat is dan een bepaalde sfeer, wanneer je die bewust wordt, dan is dat wel een ongedifferentieerd bewustzijn, ja. Maar ook daar weer, hè, we hadden het net even over dat nog ijler worden. Maar ook dat bewustzijn hoor. Je kunt wel zeggen van oké, dat kan ook verdwijnen in wat we het absolute noemen. Daarin dat absolute, dat staat dus niet los van dat zelf zijn. Dat zelf zijn gaat erin op. Dus je hebt daar, op een of andere wijze is dat toch iets wat toch zelf zijn is, tussen aanhalingstekens, want de kwaliteit van ik ben is verdwenen.
Daar heb je wel notie van.
Maar daarom.
Dus dat is wel raar toch?
Dat is heel raar. Maar dat is het dan juist. Dat blijkbaar je er een notie van hebt, intern, terwijl het totaal geen inhoud heeft, geen kwaliteit heeft. En dat kan wanneer je dat benadert vanuit het zelf zijn. Want het zelf zijn, dat blijkt zo ongrijpbaar te zijn als wat. Dus het heeft blijkbaar die diepte. Alhoewel steeds meer kwaliteiten in die beweging naar die diepte afval. Steeds meer. Op het laatste dus kun je helemaal niks zeggen. Alleen het laatste wat je nog kunt zeggen is dat oorspronkelijke in absolute zin. Dat is iets wat niet verschillend is van mezelf. Ook al kun je verder niks zeggen. Ja.
Als we allemaal in dat zelfbewustzijn zouden kunnen leven, is het dan zo dat de mensen ook niet meer vanuit dat ik of dat ego, omdat dat precies hetzelfde is, precies in het ik staat, maar dat we handelen niet meer vanuit het ego, en dan zou je
nou
geen oorlog meer hebben, en ook die oorlog.
Dat is de praktische uitwerking, zeker. Wanneer er geen dualiteit is, wanneer de ander ervaart als jezelf. Dan zie je dus ook op dat praktische vlak, ook op het praktische vlak, is dit de centrale oplossing van die basale, van die grote problemen die er zijn. Uitgaande, goed, dat hebben we nou alleen gedaan ten aanzien van de problematiek van kwetsbaarheid. Maar je kunt natuurlijk elk ander probleem nemen. Wij zeggen, waarom is er geen vrede in de wereld en groepen mensen die zo met elkaar in strijd zijn en ellende veroorzaken? Ja, hetzelfde als wanneer de een ellende veroorzaakt bij de ander. Kun je zeggen, ja, kijk eens, we moeten dus extern moeten we er een politie bij halen. Of op wereldniveau, we moeten een wereldpolitie hebben. Zeg, nou ja, goed, dat is dus proberen om de zaken een klein beetje redelijkerwijze te laten verlopen. Zonder al te veel ellende. Maar je ziet, dat zal nooit een echte vrede geven. Wat moet er dan wel gebeuren wanneer er echt vrede ontstaat? Nou, waar, op welk niveau je het ook bekijkt, zelfs op het niveau van we moeten de anderen lief hebben. Dan zeg je ja, wanneer zal het werkelijk vrede zijn? Wanneer we de naaste lief hebben als onszelf, in de zin wij zijn die anderen ook. Dus dat betekent werkelijk die eenheid ervaren. Heel concreet ervaren. Dat er werkelijk een samenvallen is van wat je eerst jezelf noemde en wat je de ander noemde. Die dualiteit, die is er niet.
Ja, het is heel mooi en het klopt allemaal heel goed.
Nou, dat is eentje.
In de praktijk.
In de praktijk.
Nee, wacht even. Die situatie in Birma bijvoorbeeld, hè?
Yes. Dat
je van nou prachtig, hè, die monniken, vreedzaam, nou, wat gebeurt op een gegeven moment, gaat toch het leger ingrijpen.
Ja.
Dus geweld komt eraan.
Ja.
En het wordt, de zaak wordt onderdrukt.
Ja.
De Dalai Lama die probeert ook al jaren, en ja oké, het gaat allemaal goed hoor, maar ja, het is niet echt aanmoedigend allemaal, want ja, je ziet het, je kunt hier ineens zeggen, nou het gaat allemaal perfect, er komen mensen aan met wapens en alles, en die, nou goed.
Ja, maar wat wil je bereiken, hè? Wat vind je nou belangrijk?
Niks bereiken.
Nou, wanneer je niks wil bereiken is het probleem weg.
Ja, oké, maar je hebt het toch over die vrede.
Ja, maar dan ga je kijken wanneer het om vrede gaat. Ook wanneer je het hebt over in de wereld dat er vrede komt tussen mensen. Dan nog. Dan ga je zeggen, wat is de basis waarop ook die wereldvrede zou kunnen ontstaan? Of laat het gewoon iets kleiner houden, gewoon in onderlinge menselijke relaties. Hoe kan daar vrede ontstaan? Nou, moet je dan gaan zeggen, oké, de een die stelt zich vreedzaam op, maar die krijgt des te hardere klappen. Ja, dat helpt dus ook niks. Vreedzaam te zijn. Nee, wat is voor jou het belangrijkste? Gaat het om die basale vrede, waarbij je dus ervaart dat je niet verschillend bent van de ander? Dat is ook je vijanden liefhebben. Ook als jezelf. Nou, dat is natuurlijk, als mens zijn, is het een onmogelijke opgave. Maar je bent meer dan alleen op dat niveau de mens de een tegenover de ander.
Ik denk dat die monniken dat ook zo zagen.
Nou, dan zeg je ook, die monniken die hebben ergens in de jaren 80 zijn ze ook bezig geweest. Misschien dat het nou ook niet lukt. Nou, over 10 jaar misschien zullen ze het nog een keer doen. En ja, maar het gaat erom, hoe is het in je eigen sfeer? Is het daar een vrede? Is het daar open? Is het daar een non-dualiteit? Nou, dan krijg je natuurlijk best, zolang er leven is, dat er op dat levensniveau ook uitingen zijn, bijvoorbeeld demonstreren. Maar het is open, je laat alles open. En wanneer dan er een slagveld komt, zeg je, nou ja, blijkbaar was daar niet de situatie, niet de tijd ervoor, dat daar werkelijk ook op dat politieke niveau vrede kon komen. Dat is nou helemaal zo. Maar wanneer alles open wordt gelaten, nou ja, misschien doet zich weer een nieuwe omstandigheden voor en dan ontstaat er weer iets. Ook vanzelf. Maar het is allemaal opgenomen in het hele krachtenveld wat daar aanwezig is. En wanneer je dan als individu je zegt, nou nee, nou niet, en nou moet er nog harder, moeten wij ook met wapens gaan vechten en weet ik wat allemaal. Nee, dat zeg je niet, maar allerlei reacties op dat niveau zijn dan begrijpelijk. Maar wanneer je doorhebt, dit kan alleen maar vrede geven, nou dan blijf je dat ook als het belangrijkste punt zien.
Ja, het is afhankelijk op welk niveau je staat.
Natuurlijk, natuurlijk. Daar gaat het om.
Op het niveau hebt van leven en dood, ja goed, dan wordt het ook. Maar als je het meer bekijkt vanuit het bewustzijn, ja goed, dan...
Jawel, maar daar kan dus alleen
dan
maar...
Dan is het goed.
Ja, want daaruit kan alleen ook verdere vrede ook in die wereld ontstaan. En als je dat duidelijk ziet, zeg je oké, dan geeft dit de doorslag. En niet de acties en reacties op dat ik-niveau van ik wil vrij zijn in politieke zin enzovoorts. En je gaat op dat niveau ga je ook acties ondernemen. Nee, want dan krijg je acties en reacties en frustraties. We hebben het over kwetsbaarheid gehad. Nou ja, goed, dan krijg je op dat niveau die gekwetstheid enzovoorts. Nee, wanneer je ziet dat de oplossing alleen maar kan voortkomen uit die fundamentele vrede van die non-dualiteit. Dus dat je ook de ander bent. Dan blijft dat het belangrijkste staan, wat er verder ook gebeurt. Dus ook met demonstraties enzovoort, dat kan allemaal gebeuren. Maar ook dat in die situatie dat er teruggeslagen wordt door het leger en politie. Dan, op dat niveau zijn er acties en reacties. Maar wanneer je zelf ervaart, hey, die non-dualiteit die blijft er. En op dat levensniveau met acties en reacties, ja, dat gaat door zolang het doorgaat. Dat heb je maar te nemen. Zelfs wanneer dat individuele leventje kost.
Maar dan is er totaal begrip voor die reactie van die ander.
Ja, dan weet je het. Maar goed, dan kan het best zijn van ja, blijkbaar moet dit allemaal zo gebeuren. Ook die demonstraties blijkbaar.
Ik heb het gevoel ook dat die militair toch ook nog vanuit dat ik en dat ego
reageren, dat je pas kan veranderen als zij ook als iedereen transformeert.
Goed, zelfs die, maar je weet niet wanneer het plaatsvindt, je weet niet hoe dat plaatsvindt. Er kan ook ineens een stukje inzicht komen wanneer er werkelijk een geweldloosheid is. Daar zijn ook voorbeelden van. Die geweldloosheid is niet alleen maar slapte. Het is ook een weerbaarheid. Destijds ook al mee gedaan met die beweging van geweldloze weerbaarheid. Zeg je, ja, die, daar zit een kracht. Wanneer dat maar niet gebeurt vanuit de slapte van, oh ja, hey, kijk eens, we kunnen toch niks en zo. Nou ja, goed, dan gaan we maar heel angstig demonstreren of zo. Nee, het is gewoon meer vanuit dat zelfzijn dat niet afhankelijk is van die repressieve toestand. Het is geen reactie in die zin van een ik-reactie. Maar je zegt, nee, blijkbaar moet dit gebeuren en dat gaat door. Ja, best. En wat er gebeurt, nou, dat laten we dan maar open. Maar het is in ieder geval een duidelijk worden, hopelijk ook voor de anderen, van, oh hé, hey, kijk eens, die zitten niet vast aan onze repressie. Dus dan kan er een ander bewustzijn ontstaan. Hé, hey, hoe zit het bij die mensen? Die zijn niet eens bang voor ons. Dus dan hoop je dat daar ook een beetje meer bewustzijn ontstaat.
Maar je ziet vaak dat een omslag kan komen. Op het moment zeg maar, dat de militairen, die vaak natuurlijk heel fijn aan de hiërarchie, op een gegeven moment ook in aanraking komen met dat fundamentele besef van geweldstoepassing, van dat strijdig is met hun eigen hogere notie. Dat,
ja.
Dat zie je dus ook bij in Burma, van al die militairen hebben allemaal ooit in een Buddhistisch klooster gezeten. Dus ze hebben wel degelijk een besef van waar het om gaat. En op het moment dus dat ze die Buddhistische monnik aanvallen, hebben ze meteen een confrontatie met dat besef
ja, ja,
waar
goed.
Het om gaat. Dus dat kan op een gegeven moment, omdat ze toch vanuit de militaire leiding een soort van opdracht krijgen, krijgt een innerlijk conflict. En zolang natuurlijk dat de militaire over het sterkste is, ja, dan blijft het zo. Maar op een gegeven moment kan er een keer een omslag komen.
Nou ja.
Dat ineens dat fundamentele besef ook bij de militairen naar voren komt, waardoor het leger bijvoorbeeld nog weigert om in te grijpen. En dan kan er een hele andere situatie zijn.
Maar het gebeurt wel vanuit het bewustwording.
Ja.
Dat zou ik ook maar openlaten. Je ziet hier en daar zie je meer bewustwording, op andere plaatsen niet. Ja, het zij zo. Kun je wat aan doen? Nou, wanneer er een beetje bewustwording is bij jezelf, dan zal het vanzelf gaan. Maar verder is er niemand die, en ook jezelf moet dat maar niet zeggen, van ik ben verantwoordelijk voor de bewustwording van de hele wereld. Voor zover je dat zegt, is dat zo'n overschatting van het beperkte ikkie.
Ja. Nou, toch als alles één is, dus ook in dat opzicht.
Nou, wanneer. Ja, maar wanneer het werkt, dan is het op dat niveau ja, van die eenheid. En niet vanuit die eerkrachten. Want daarin is geen erkenning. Ja, maar het punt is dat die antroposofen wel vasthouden aan dat hogere ik-bewustzijn. En dat is er in zekere zin wel. Maar er is, wanneer je dat model nog gebruikt, is er nog een hoger bewustzijn waarin die individuele verschillen verdwijnen. En wanneer dat heel duidelijk is, dan zeg je, nou ja, goed toch, dan hoef ik niet meer te praten over die individuele verschillen. In ieder geval niet belangrijker maken dan die individuen zijn. Heel betrekkelijk dus. Nee, dus wanneer we zo praten over zaken op wereldsniveau, dan blijft dat altijd in de betrekkelijke sfeer. Primair blijft die oorspronkelijke zijnservaring, oh, hé, dit is het. En wanneer dat duidelijk is, nou ja goed, hoe het dan verder gaat met het leven en met de wereld, het is in ieder geval de beste basis die er is. In de praktijk, je ziet ook dat dan pas het beste alles gaat uitwerken. Zowel intern, individueel als in de wereld. Omdat conflicten gaan verdwijnen. Conflicten kunnen alleen verdwijnen wanneer er een hogere eenheid is. Nou, hoe zwaarder, dieper die conflicten zitten, dus moet er een nog hogere eenheid zijn. Wanneer alle conflicten uit de wereld verdwijnen, betekent het dus dat er een alomvattende eenheid is. En wanneer je dan ontdekt in jezelf, dan zeg je nou, oké, dat is dus het allerbelangrijkste. En dan hoef je helemaal geen zorgen te maken meer over de rest, want het is principieel goed. Dat is het principieel goede. En dan hoef je niet meer over normen en waarden te praten. Nee, wanneer je over normen en waarden gaat praten, ben je al veel te laat. Het goede, dat zal herkend moeten worden op een veel eerder niveau. In die herkenning, oké, het is goed. Ja, dan komt daar ook het goede uit voort.
Er is ook geen zin eigenlijk, hè? Want het moet die kant op gaan eigenlijk ook niet.
Nee.
Maar dat moet niks.
Dat moet niks.
Dus ook niet dat iedereen verlicht moet zijn of zo.
Nee, alleen... Voor zover,
kan wel leuk zijn, ja.
voor zover er iets doorgaat, ja, dan gaat het maar door. En het blijkt dan dat, ja, juist wanneer het gaat om allerlei, dat er mensen zijn die zitten te klagen en te lijden, dat juist dat openen, dat oplossingen blijkt te geven. Ja, zeg ik nou. In ieder geval is dat plaatselijke lijden dan verdwenen. En moet dat. In die oorspronkelijkheid gaat het zo. En dat is mooi. Dus qua gevoelskwaliteit is dat inderdaad Ananda. Maar het gaat allemaal vanzelf. Zodra er weer een ik is die zegt van nou dit moet of moet die kant uit. Dan zie je weer dat het beperkt is.
Zelfs dat engeltje doet dat, want die zit met zijn vinger omhoog. Heb je dat wel eens gezien?
Is dat een engel?
Ja.
Ja hoor, dus ook voor engeltjes moet je oppassen.
Precies.
Maar dat begrijp ik niet helemaal, want dan heb je dus ook geen muren meer en drama of obstakels of blokkades.
Nou, toch mooi opgeruimd.
Ja, maar je leert juist door de blokkades.
Als je het belangrijkste geleerd hebt, dan zeg je nou, dat het belangrijkste is geleerd, punt.
Ja, dan hoeft dat niet meer.
Nee, toch?
Nee. Het blijft geen
lijkt wel heel saai. Zo? Als je de hele werkelijkheid bent, nou, dat is toch van een rijkdom. Dat kun je nooit ervaren als een individu.
En ervaar jij dat?
Dat het allemaal open is, gelukkig wel.
Kan dat dan?
Het schatrijk zonder 1 euro.
Precies.
Schatrijk zonder 1 euro.
Oh, iedereen ervaart dat wel eens.
Nou, daarom. Dan zeg ik, nee, maar je moet het wel accepteren wanneer je het ervaart. Dat zijn de gouden momenten, want dat is eventjes iets, oh ja, zo zit het. Moet daarin nog iets gebeuren? Nee. Moet je dan nog hier naar vakantie, naar een vakantie? Nee. Dus je wordt inderdaad schatrijk. Als het goed is zoals het is, nou, wat wil je dan nog meer?
Dat is het verticale bewustzijn, noem je dat?
Nou, dan spreek je niet meer van verticaliteit. Je kunt ervan spreken wanneer je uitgaand van, oh ja, ik heb alleen zo'n horizontale bewustzijn en daar heb ik actie en reactie, dan kun je zeggen, hey, ga nou eens een keer toch in verticale zin iets ervaren, dat er wel een hogere vorm van bewustzijn is waarin die afhankelijkheid veel minder sterk is en uiteindelijk verdwijnt.
Maar wat je zei, van in die openheid gebeurt de dingen eigenlijk helemaal spontaan vanzelf.
Ja.
Dat herken ik heel goed. Mm-hmm. Maar ik herken ook dat als iets vanzelf gaat, dat er op de loer ligt dat ego wat wil claimen dat het toch dat gedaan heeft.
Zolang er nog een restje is, dan hou je dat.
Ja.
En dan is het toch een kwestie van bewustzijn op dat niveau, het open niveau, wat maakt dat die oude krachten van die beperking niet doorzetten. Je doorziet dat. Zeggen, hé, dat is een verlokking, dat is de slang. Je zegt van, hé, wanneer je nou in mij duikt, dan komen we er wel. Dus dan moet je meteen weer beseffen van, ik ben er al lang.
Dat is
dus dan heb je het doorzien. Ik zeg, nou, nee, dat is onzin wat je zit te vertellen. Maar goed, wanneer dat
is. Dus.
Nou, afwijzen niet zozeer, want wanneer het er is, dan is het er. En je moet er geen gevecht mee aangaan. Maar veel meer dat je het doorziet en zegt van, nou nee, dat is een illusie. En als je het doorziet als een illusie, heeft het geen kracht meer. Als je dat touw hebt enzovoorts, eerst had je de illusie dat het een slang was. Maar wanneer je het eenmaal ziet als een touw. Nou, dan kan nog wel eventjes iets doorwerken van, oh hé, toch misschien een beetje oppassen. Dat kan wel een beetje een slang zijn.
Een beetje slangbijt.
Ja, maar dan, je hebt ook gezien dat het die slang een illusie was.
Ja.
Dus nou, oké, nee, oh nee, ik keek er even niet naar en ik dacht, oh hé, daar komt toch iets gevaarlijk weer, die slang. Nee, je gaat kijken, oh nee, druk meteen, zie je dat het een illusie is. Dus in die zin kan nog een oud patroon natuurlijk wel wat doorwerken, maar wanneer je het andere hebt leren kennen, wordt dat vanuit die grotere helderheid meteen ontkracht. Klein kind dat zegt, oh nee, ik ben bang in het donker enzovoort, er ligt een boze boeman onder mijn bed. Nou, kom maar kijken, want er ligt helemaal niks. Oh nee, er ligt gelukkig niks, gelukkig maar. Nou, het kind weer op bed. Oh, ik denk toch dat het een boeman
ja.
Dus dan zie je dat het doorwerkt. Totdat je zegt, nee, oké, maar weer kijken enzovoorts. Oh nee, nou, langzamerhand komt de overtuiging.
Ik vraag me wel eens af hoe je je eigen onkwetsbaarheid kunt testen.
Oh, dat gebeurt continu in het leven. Ja.
Dat is het leven.
Ja. Nee hoor. Dat gaat vanzelf.
Daar heb ik misschien verkeerd zin gebruikt. Iedere keer als ik het gevoel heb dat ik ergens onkwetsbaar in ben, overschat ik mezelf.
Ja. Wanneer je denkt dat je onkwetsbaar bent, dan is er meteen de situatie dat je ontzettend kwetsbaar wordt. Namelijk, je gaat je ergens terugtrekken en zegt, nou, hier ben ik onkwetsbaar. Nou, die situatie, nou, dat is een uiterst kwetsbare situatie, want je gaat iets daar oprichten, wat vatbaar is voor alle krachten in de wereld die daar...
Heb ik iets belachelijks gezegd?
Nee, het gaat alleen even om weer onbewust worden.
Denk ik altijd.
We kennen alleen onszelf wel aarde.
Het gaat,
we kennen onszelf wel aarde.
Het gaat alleen weer om die bewustwording. Het gaat alleen om bewustwording. Waarom is dat zo, wat jij zegt? Dat je voelt dat je jezelf overschat wanneer je daar zegt, ik ben daarin onkwetsbaar. Waarom is dat zo, dat je daarin inderdaad jezelf overschat? Nou, daar ging het even om.
Ja.
Wees er maar bewust van dat wanneer je zegt, ik ben ergens onkwetsbaar, dat dat toch altijd een ik-vorm is, terwijl het ik altijd zijn grenzen heeft en zijn uiterlijke vlakken heeft die vatbaar zijn voor een aanval. Dus zolang er nog een beperking is en er wordt toch gezegd, ik ben onkwetsbaar, nou, dat zal in de praktijk vroeg of laat blijken dat dat een overschatting is geweest. Dus zolang er nog ergens een inperking is, ook al heb je daar iets heel hards van gemaakt, zeg ik ben daarin onkwetsbaar, nou, dat blijkt heel tijdelijk te zijn. Want even later heb je andere omstandigheden, dat je daarin toch kwetsbaar blijkt te zijn.
Dus die onkwetsbaarheid hoort bij het leven?
Hoort bij een beperkt leven. Hoort bij een leven van een afgeperkt zelfzijn, wat we ego noemen.
Dus die verdwijnt bij het sterven?
Die kan veel eerder verdwijnen bij de verlichting.
Ja. Ja.
En of het verdwijnt bij het sterven, nou, dat zou ik ook maar openlaten.
Ook
dat maar nu.
Maar het gaat er toch niet zozeer om dat je die onkwetsbaarheid.
Nee.
Het gaat juist om dat je juist jezelf steeds kwetsbaar opstelt.
Ja, maar toch dat andere element, wanneer het ging hier even om de situatie, dat een ik zegt ik ben onkwetsbaar. Dus dan zie je dus dat dat onmogelijk is. Dat andere van jou, wanneer je zegt, hé, hoe gaat het nou uitgaande van een ik-situatie? Wat zou er moeten gebeuren? Nou, dan zou ik niet zeggen, in eerste instantie, je moet je kwetsbaar opstellen. Nee, eerst weer bewustwording. Want wanneer je als een ik steeds maar weer de boodschap krijgt, nee, ik moet me openstellen voor anderen. Ik moet kwetsbaar worden. Nou, wanneer je dat doet vanuit zo'n kwetsbare ik-positie, nou zo'n ik, nou dat krijgt ontzettend zwaar te verduren. En dan moet je maar afwachten wat voor reacties er komen op een gegeven ogenblik, maar die zijn dan waarschijnlijk niet zo prettig.
Wat gehakt van
me. Ja, maar dan voel je als ik. Ja, dan voel je als ik dat van jezelf gehakt wordt gemaakt. Nou, als je je opstelt als een beperkt ik en je wordt in een gehaktmolen gestopt.
Dat
nou.
Is best, doe je toch? Nee, wanneer je praat over vanuit een uitgangspunt van een ik, dan is dat wel zo.
Ja. Ja, dus wanneer het gaat om een uitgangspunt van een ik, hey, word eerst maar eens een keer bewust van jezelf als niet afhankelijk van die krachten van kwetsing en onkwetsbaar willen worden.
Ja, ik kan alleen maar vanuit mezelf praten. Dan heb ik de ervaring dat wanneer je dus kwetsbaar opstelt, bijvoorbeeld in die klasse, dat het alleen maar vreugdevol is.
Jawel, maar dan kan het achteraf op een goede manier vreugdevol gebeuren, en dat kun je achteraf ook vaststellen, dat het is omdat je wel jezelf bent die zich niet met huid en haar uitlevert in de situatie van die kinderen, van die beperktheden.
Ik zeg bijvoorbeeld ook van, nou, als jullie het er niet mee eens zijn, zeg het maar hoor. Je hoeft heus niet te denken, dat is een aardige mevrouw, dus ik zeg maar ja of zo.
Oh, dat is het wel. Maar...
nee, maar en dan, ik hoor nooit iets echt vervelends of zo. Ze komen echt.
Nee, maar dan is er een nieuwe situatie dus. Dat is de situatie waarin er een openheid is. Maar dan spreek je ook niet meer van kwetsbaarheid, van ik stel me kwetsbaar op. En dat merken ze. En zei, nou ja, het heeft toch geen zin om daar lol te gaan schoppen. Want dat raakt toch die juffrouw niet. Nee, dus dan is het een hele andere situatie. En dat is dus zo krachtig, blijkbaar, dat er helemaal geen problemen zijn. Dus zeg je nou, wat voor krachten zou je wel niet moeten ontwikkelen om dat extern op te leggen? Nou, dat moeten ontzettend zware repressieve krachten zijn wanneer je die kinderen stil krijgt.
Ja, ik hoor van andere leerkrachten dat ze dan gewoon bang zijn dat ze de orde niet kunnen bewaren.
Ja, maar het is op het niveau van een beperkt. Ik, je zegt nou, ik moet extern, moet ik daar de orde handhaven. Nou, dat gaat gepaard met angsten en met krachten, tegenkrachten. En je krijgt het nooit zoals je het hebben wil. Terwijl wanneer het helemaal open is, nou, dan is er echt een hele nieuwe situatie. Maar dat is niet meer een uitgangspunt van een ik. Nee, juist niet. Het is opengegooid. En dan zie je, hé, dit is zo krachtig, zonder dat er kracht is.
Totaal.
Maar wanneer je nog in krachten denkt, zeg je nou, dit is krachtiger dan wat dan ook.
Is dat totale aanraakbaarheid?
Nou, dat is totale openheid.
Ja.
Totale openheid, niet eens aanraakbaarheid.
Nee, want er wordt niets meer geraakt.
Nee, het is totaal open en je ziet dat alles op een ideale manier gaat. En dat is ook iets wanneer je dat ziet, dus ook op praktisch terrein. Zegt, hé, blijkbaar is dit toch dan maar het allerbeste. Je ziet dat het op de meest goede manier gaat. Je moet het niet daarom doen, maar het is wel automatisch iets wat dan gebeurt. Op de goede, beste manier.
Ja, want ik herinner me vroeger de beste leerkracht, vond ik altijd iemand die eigenlijk nooit straf gaf.
Ja.
Maar dat was zo duidelijk.
Ja.
Nou, daar gebeurde inderdaad geen...
Nee, maar dan heb je dus op een heel ander niveau,
ja,
dat daar in al de situatie zo daar geschapen wordt,
ja,
dat, ja, die belhamels die krijgen het helemaal niet meer in het hoofd om daar alles in, ja, in het honderd te gaan trappen. Ja. Maar dat is dus de manier waarop daar het zijn gewoon aanwezig is. En dan kun je niet zeggen dat het iets te maken heeft met slapte of externe krachten. Helemaal niet. Maar het heeft blijkbaar zo'n kracht in zich dat het dan goed gaat. Zonder krachten.
Leuk, toch ook geen
actie-reacties.
Nee. Nee. Maar reken maar dat die interne kracht op de proef wordt gesteld. Of die wel authentiek is. Want dat is...
Nou, of die authentiek is, dat moet, ja, ik wel.
Tuurlijk.
Ja. Natuurlijk, want ze hebben een feilloos gevoel voor niet-authenticiteit. Ja, zeker.
Ja, het gaat er ook om van als de meerderheid gewoon zichzelf blijft. Want er was er ook eens ooit eentje die wel ging praten er tussendoor en die had er eigenlijk geen zin in. En op een gegeven moment zei ze van, joh, nou eens op.
Ja.
Dus dat, zo werkt het ook.
Ook nog een keer zo binnen de groep, zeker. Maar wat de doorslag geeft is werkelijk die situatie van openheid en dat het inderdaad blijkbaar zoiets is dat eraan gehoor gegeven wordt, dat het werkelijk doorwerkt. Dus blijkbaar is het in al die kinderen, maar ook in volwassenen, aanwezig. En wanneer dat door je eigen zijnswijze daar ook nog eens een keer bewust wordt, of in ieder geval geopend wordt, dan is er een situatie van eenheid. Alledaagser niveau, daar merkt de een ook vanuit ik-posities hoor, dat het natuurlijk van ontzettend belang is op wat voor niveau je instapt in een groep. Wanneer je lesgeeft of wanneer je iets moet vertellen enzovoorts. Je kunt zeggen, ik stel me afstandelijk op en ik ga daar informatie over die groep heen gooien. En ze moeten het zelf maar uitvinden. Of dat je zegt, nee, ik wil dat ze dat ter harte nemen. Nou, wanneer dat afstandelijk is, is een heel andere sfeer dan wanneer je eerst zegt, hey, kijk eens, we zijn hier met elkaar bezig enzovoorts. Dus dat je wat meer instapt op de gemeenschappelijkheid. Dus je ziet ook in relatieve zin dat er natuurlijk al die mogelijkheden zijn.
Het is meer zo van, kan ze wat vertellen en dan ligt het aan hunzelf wat ze ermee doen.
Natuurlijk, maar er is dan niet meer een afstandelijkheid. Dus dan heb je inderdaad een heel andere toestand. Ja, stoppen we ermee.